Shabbat Shalom. In de parasha van deze week wordt opnieuw gesproken over de geschiedenis van Jacob en Esau. Eigenlijk net als 2 weken terug, hè, waar ook de geschiedenis werd aangehaald. En eigenlijk is deze geschiedenis van Jacob en Esau de basis voor een van de grote thema's in de Bijbel. En zowel in 2 opzichten, zowel op fysiek opzicht als op geestelijk opzicht. Fysiek natuurlijk de afstamming van Jacob en Esau. Jacob enerzijds de 12 aartsvaders die uit hem voortgekomen zijn. Dus de 12 stamvaders. En daaruit het Joodse volk wat uit voortgekomen is. En Esau ook 12 stamoudsten. Waaruit het volk van de Edomieten is voortgekomen. En ook de vijandschap tussen deze twee. Tussen het Joodse volk en de Edomieten. En eigenlijk moet ik zeggen, de vijandschap van de Edomieten naar het Joodse volk toe. Dus niet wederzijds, maar vooral van de Edomieten naar het Joodse volk toe. En dat is de fysieke kant van de zaak. En dat is ook de geestelijke kant. En daar spreekt ook de hele Bijbel over, zowel het Oude als het Nieuwe Testament. En dat is eigenlijk de tegenstelling tussen geest en vlees. Daar kom ik straks nog op terug. Deze twee principes die hebben te maken van geest en vlees met zaken in Gods koninkrijk. Want ook Jacob en Esau, die waren beide eigenlijk kinderen van het koninkrijk, zou je kunnen zeggen. Beide waren ze, beide behoorden ze tot het verbond. Beide waren ze gezegend door de eeuwige. En zo kun je ook zeggen dat ze beide eigenlijk tot Gods koninkrijk behoorden. Net als wij dat zijn als kinderen van Yeshua. Ook wij zijn gezegend door de eeuwige, maar Jacob en Esau zijn ook alle twee hun eigen weg gegaan. Ze zijn op een gegeven moment vijanden van elkaar geworden. Ze zijn in zekere zin ook vergelijkbaar met bijvoorbeeld David en Saul, die ook alle twee door de eeuwige geroepen waren om koning te zijn. Ook alle twee waren ze gezalfd, maar alle twee zijn ze een andere weg gegaan. Ze zijn op een gegeven moment vijanden van elkaar geworden. Daar kunnen we uit leren. Het heeft niet te maken met voorbestemming. Het heeft te maken met een keuze die gemaakt is in hun levens. Met karaktertrekken, met karaktereigenschappen. Het zijn hele kerkgenootschappen die op de voorbestemming gebaseerd zijn. Die denken dat de eeuwige van tevoren mensen voorbestemd voor behouden te worden of niet behouden te worden. Maar zo is het niet. De eeuwige die kan door zijn alwezendheid van tevoren weten wat er gaat gebeuren, welke keuzes er gemaakt worden. Maar we zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze die we maken. God wil dat alle mensen behouden worden. Dat is een belangrijk principe die we goed moeten begrijpen, ook in deze geschiedenis van Jacob en Esau. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt hierop teruggekomen. De parasha die heet Vayishlach en betekent en hij zond. En dat staat op Jacob, die boden uitzond van Padan Aram naar de Seirgebergte, naar Esau toe. In de hoop dat hij alvast wat verzoening kon bewerkstelligen. En die parasha begint met Genesis 32, vers 3. Daar hebben we al een stuk van gelezen. Als je daarvoor kijkt, een paar versen ervoor, dan staat er het volgende. Ook Jacob ging zijn weegs en engelen van God ontmoetten hem. Toen hij hen zag, zei Jacob, dit is een leger van God. Daarom gaf hij die plaats de naam Machanaim. Machanaim betekent twee legerkampen. Eigenlijk twee kampen. Dus Jacob zag, aan de ene kant zag hij het kamp van Esau in de verte aankomen. Maar hij zelf behoorde bij het kamp van de engelen. Het is goed om bij het kamp van de engelen te behoren. Het is goed als je weet in welk kamp je bent. En dat is ook een kwestie van genade natuurlijk. We behoren in genade tot het kamp van de engelen. Het kamp van de bescherming van God. En dus Jacob dat was. Goed, nu gaat Jacob dus weer terug naar het land Israël. En op dat moment is er al erg veel voor afgegaan in de verhouding tussen Esau en Jacob. Er is in Esau een haat gegroeid jegens Jacob. En Jacob vreest natuurlijk opnieuw deze confrontatie die zal plaatsvinden. Niet onterecht. Opnieuw komt natuurlijk weer het conflict tot uiting tussen Esau en Jacob. Het is nooit echt opgelost in het verleden. zijn nu 20 jaar overheen gegaan. Dat Jacob aan Padam Aram was. En nu hij na 20 jaar weer terugkeert, komt opnieuw dit conflict tot uiting. Deze vijandschap die wordt in de traditie ook genoemd de Olam Eba. De eeuwigdurende vijandschap. En dat is een woord dat komt uit Ezechiël 35. 35 vers 5 en 6. En daarin staat een profetie over Edom. En de afstammeling van Esau. Ezechiël 35 vers 5 en 6. Maar dit conflict het openbaarde zich al voor de geboorte van Jacob en Esau. En dan gaan we even terug naar Genesis 25. Isaac is getrouwd met Rebecca. Ze hebben nog geen kinderen. En dan staat er dus ook een stukje nog lezen daarvan. Genesis 25 is dat. En er staat vers 21. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebecca zijn vrouw zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. En toen zei zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En ze ging de Heere raadplegen. En de Heere zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot. In het Hebreeuws staat er Goïm. En er zijn twee naties. En twee naties zullen zich in uw lichaam van één scheiden. Naties staat er Leom in het Hebreeuws. Dan kun je vertalen, behalve naties, ook met twee soorten mensen. En je ziet ook echt die twee aspecten. Van de ene kant het fysieke aspect, aan de andere kant het geestelijke aspect. De naties en de twee soorten mensen. De twee mensen met verschillende karakters. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en het meerdere zal het mindere dienen. Genesis 25. Je ziet dus ook dat God profetisch openbaarde dat dit conflict reeds aanwezig was in de moederschoten. En dat er twee volken waren, twee kampen, twee verschillende soorten mensen die daar aanwezig waren. Als we dan kijken naar hoe dit conflict ontstaan is verder, dan zien we op een gegeven moment dat Esau zijn eerstgeboorterecht verkoopt aan Jacob. Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jacob voor een bord rode linzensoep, rood, in het Hebreeuws Adom, waar ook de naam Edom vandaan komt. Er staat in Genesis 25, toen gaf Jacob Esau brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. En zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. Is dat dus al duidelijk een karaktertrek van Esau genoemd. Een eigenschap die al had, die al openbaar was voor zijn geboorte. Hij verachtte zijn eerstgeboorterecht. En ook hier wordt ook in het Nieuwe Testament op teruggekomen. De schrijver van de Hebreeënbrief noemt Esau als een voorbeeld hoe we als gelovigen niet moeten zijn. En het is ook iets wat we niet kunnen bewerkstelligen. Het is iets wat we door genade kunnen ontvangen. Hij schrijft dan, Paulus, ik denk dat Paulus het is, hij schrijft dan, laat niemand een ontucht plegen zijn of een onheilige. In de Griekse grondtekst staat het woord bebelos. En dat kan je vertalen met onheilig of goddeloos. Het wordt ook wel vertaald met onverschillig. Laat niemand een onverschillige zijn, zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. En als een gegeven moment dan Isaac zijn vader oud geworden is, dan wil hij Esau zegenen met de zegen die behoort bij het eerstgeboorterecht. Maar door het toedoen van Rebecca en Jacob wordt eigenlijk de zegen omgedraaid. Jacob ontvangt de zegen van het eerstgeboorterecht. Als Esau dat dan merkt, dan ziet hij dat hij iets kwijtgeraakt is. Hij krijgt enorme spijt ervan. En dan staat er in Genesis 27, Esau haatte Jacob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En Esau zei in zijn hart, de dagen van de rouw over mijn vader naderen, dan zal ik mijn broer Jacob doden. Als je het eigenlijk in één woord zou moeten samenvatten, dan zou ik kunnen zeggen dat Esau een verwerping ervaarde. Ook een verlies ervaarde. Maar dat komt eigenlijk puur alleen maar door het eigen gedrag van Esau. Niet omdat hij daartoe voorbestemd was. Ik kan het ook vergelijken met Lot en met degene die voortgekomen zijn uit Lot, de Moabieten en Ammonieten. Ook zij hebben haat opgevat jegens Israël. Ook dat komt door hun eigen gedrag, door het eigen gedrag van de dochters van Lot. Ik kan ook vergelijken met Ismaël, ook hij zal verwerping hebben ervaren. Hoewel dat niet door zijn eigen gedrag zozeer kwam, maar eigenlijk door de keuze van Abraham. Nou, deze drie, de nakomelingen van Esau, de nakomelingen van Lot en van Ismaël, daaruit is eigenlijk voortgekomen wat nu wordt genoemd het Arabische volk in grote lijnen. En al deze hebben eigenlijk een haat, constante haat, die zijn wortels vindt in deze oude geschiedenis. Deze volk is ook met elkaar vermengd geraakt. En dat gebeurde al in de dagen van Esau. Esau trouwde met een van de dochters van Ismaël. Dus toen zijn die volken al met elkaar vermengd geraakt, wat nu het Arabische volk genoemd wordt. Er is een heel Bijbelboek gewijd aan Edom. We hebben net al een stuk van gelezen, dat is Obadja. En Obadja begint met het volgende. Er staat het visioen van Obadja. Zo zegt de Heere, Heere over Edom. En dan in vers 3. De overmoed van uw harten, van Edom, heeft u bedrogen. En dit zegt iets over het karakter van Edom en de Edomieten. Dan spreekt de Heer verder in deze profetie met een oordeel over Edom. En er worden er ook een aantal redenen genoemd. Hè? Vers 10. Vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob zal schaamt u bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden. En dan worden er nog meer redenen gegeven voor het oordeel dat hun treft. Hè? Vers 12. U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag van een vreemde. Ik dacht dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. En vers 13. U had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hen trof op de dag van zijn ondergang. Nou, dit gedrag, deze manier van doen, is niet alleen een manier van doen van de Edomieten geweest en van de huidige Arabieren. Maar eigenlijk van alle volken die zich op deze manier gedragen, en wat ook in vers 15 tot uiting komt, er staat, want de dag van de Heer is nabij over alle heidenvolken. Deze profetie staat niet alleen op de Edomieten, maar op alle volken die zich op deze manier gedragen. En dat kunnen we natuurlijk ook in het nieuws voortdurend lezen, dat volken zich op deze manier gedragen, die onverschillig zijn jegens het lot wat Israël treft. Dat wordt hier in Obadja wordt het verwoord. Maar Obadja eindigt met een gedeelte waarin de verlossing van de Heer voor Israël beschreven wordt. We hebben er straks al een stukje van gelezen. En ook Psalm 83 spreekt hierover. Psalm 83 spreekt over dat Israël verlost wordt van alle omringende volken. En als je nu naar de huidige tijd kijkt, zijn het alle omringende Arabische volken. Die worden genoemd ook in Psalm 83. In deze strijd van Esau naar Jacob toe zitten dus ook andere aspecten waarover de Bijbel spreekt. En dat wordt eigenlijk pas goed duidelijk in het Nieuwe Testament. Dat is eigenlijk de strijd tussen geest en vlees. Esau en met name ook Amalek is een type, is een beeld van het vlees. Door de overwinning van Yeshua aan het vloekhout is er de mogelijkheid gekomen voor ons voor overwinning over zowel zonde als over het vlees. En dat kunnen we door genade ontvangen. We kunnen dat niet in eigen kracht bewerkstelligen, maar het is door verbondenheid met Yeshua dat we overwinning hebben over de zonde en over het vlees. Het woord vlees wordt regelmatig genoemd, ook door de Paulus in diverse brieven. En ik denk dat het begrip vlees betekent het beheerst worden door de vijf zintuigen. Het beheerst worden door wat we zien, wat we horen, wat we voelen, ruiken en proeven. Denk daarbij ook aan Esau. Esau die zijn geestelijk besef van de waarde van zijn eerste geboorterecht eigenlijk verloor door zijn liefde voor een bord linzensoep. Hij had het liever dan dat hij zijn hart kon richten op het geestelijke. En daarom staan ook vlees en geest tegenover elkaar. Er wordt ook genoemd een Galatenbrief bijvoorbeeld. Galaten 5. Dan zegt Paulus het volgende. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat gij die doet wat gij maar wilt. Zie je ook weer die twee kampen, die twee tegenovergestelde houdingen en keuzes die gemaakt kunnen worden. Zo is er ook een strijd van de eeuwige tegen Amalek. Een strijd van geest tegen vlees. Wordt ook genoemd in Exodus 17. En dan zegt de Heer, hij zei, voorzeker de hand op de troon van de Heere, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie. Het is ook als er 316 geboden zijn, wat in het Jodendom herkend wordt, is dit het 316e gebod. De eeuwige strijd tegen Amalek. Er zijn dus ook twee wegen mogelijk voor de gelovigen in Yeshua. Is namelijk de leiding van de geest volgen en de leiding van het vlees volgen. Net als Jacob en Esau die twee verschillende wegen bewandeld hebben. Er is nog een andere keuze mogelijk en dat wordt eigenlijk genoemd in Matteüs 25 wat we gelezen hebben. Dat is een gelijkenis die Yeshua noemt, die speciaal gaat over de eindtijd. Gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Het zijn 10 maagden, het zijn 10 bruiden, die alle 10 geroepen zijn door de bruidegom om tot hem te behoren. Het zijn alle 10 gezegende. Alle 10 zijn ze vergelijkbaar met ons als gelovigen in Yeshua. Maar 5 daarvan zijn een andere weg opgegaan dan de andere 5. Er waren 5 wijs en 5 waren de dwaas. 5 zijn de ene weg opgegaan en 5 de andere weg opgegaan. Deze gelijkenis is zeer actueel, geloof ik, voor deze tijd. Die heeft me een aantal maanden geleden al duidelijk gemaakt dat dit eigenlijk een gelijkenis is voor deze tijd om daar aandacht aan te besteden. Ik heb het ook in een andere gemeente iets over kunnen spreken. En ik werd er nog in bevestigd eigenlijk, in het feit dat dit van belang is. Een paar weken terug was er een conferentie en er was een Messiaanse Joodse bijbelleraar die er sprak. En hij heeft eigenlijk een deel van zijn programma veranderd om juist over deze gelijkenis te spreken. Er zijn een aantal zaken die we kunnen leren uit deze gelijkenis. In eerste plaats, als de duisternis toeneemt om ons heen, dan is het zo dat de Heer ons een lamp geeft, een licht geeft. En dit is in dit geval een licht voor ons eigen leven. We zijn natuurlijk geroepen om een licht te zijn voor onze omgeving. We zijn geroepen om een zegen te zijn voor onze omgeving. Maar dit licht is speciaal voor ons bedoeld. En ook bedoeld om herkenbaar te zijn voor de bruidegom. Het verschil tussen de wijze en de dwaze maagden was dat de wijze maagden waren goed voorbereid. En ze waren gereed voor de toekomst. Dat is het groot verschil met de dwaze maagden. En het is belangrijk voor ons in deze tijd dat we wegdoen alles wat ons hindert. Dat we vragen aan de Heer waarin we veranderd moeten worden. En dan spreek ook met name ook voor mezelf. Dat we kijken naar hoe de Heer veranderd moet worden. Ik ben blij dat jullie niet allemaal met amen, amen antwoorden. Maar ik weet van mezelf ook dat er ook heel veel dingen zijn die van belang zijn in deze tijd te veranderen. We kunnen dat niet doen uit onze eigen kracht, maar we moeten daarop uitzien naar de genade en die de Heer geeft en de liefde die Hij geeft daarvoor, om dat te kunnen doen. En als het gebeurt, dan ontvangen we die olie van de geest en dus ook het licht in ons leven. Er is nog een ander belangrijk punt uit de gelijkenis, namelijk dat we waakzaam moeten zijn. En het is niet zozeer dat we waakzaam moeten zijn voor het wereldgebeuren. Wel, het goed is om te leren weten hoe de stadia van de eindtijd in elkaar zitten. Het is goed om te weten uit de profetieën die we kennen uit de Torah en ook uit het Nieuwe Testament, de Openbaringen, van hoe de verschillende onderdelen van de eindtijd in elkaar zullen zitten. Dat is van waarde en belang. Dit gaat met name om waakzaamheid, om waakzaam te zijn naar Yeshua toe. Om op hem te letten, wat hij tot ons zegt. Om onze ogen op hem gericht te houden, om die waakzaamheid te hebben. We leven in een tijd waarin ook eigenlijk de tijd zelf, het tijdperk zelf veranderd is. Ik heb het zelf heel erg van de Heer begrepen. Dat was ongeveer een jaar geleden. Toen was ik in het Tijlers Museum in Haarlem. Dat is een museum waar ook schilderijen worden toegesteld. Ik was daar speciaal voor de schilderijtentoonstelling. Maar het is ook een museum waarin een stuk geschiedenis van de wetenschap wordt weergegeven. En toen ik de schilderij had gezien, liep ik door de rest van het museum. Ik vind het geweldig interessant, al die wetenschappelijke instrumenten die er waren, al de vondsten die gedaan werden in de loop der eeuwen. Het is het oudste museum van Nederland, het bestaat al meer dan 200 jaar. Er worden mineralen toegesteld die voor de wetenschap belangrijk waren enzovoort. Maar het liep al tegen sluitingstijd. En ik dacht bij mezelf, ik wil hier nog een keer terugkomen. En toen sprak de Heer heel duidelijk tot me en zei, je mag hier nooit meer terugkomen. En ik had erbij ook enorm besef van urgentie die de Heer dat moment gaf. Een besef van dat de tijd veranderd was. Dat moment doorgrond ik het niet helemaal, maar wat ik begreep toen dat moment ook was, dat het museum stond voor, als een type voor een bepaalde tijdperk. En dat tijdperk is ten einde gelopen. Ik heb het nooit eerder gedeeld dit, want ik vond het altijd heel moeilijk om het onder woorden te brengen. Ik heb de afgelopen dagen over nagedacht en om woorden te vinden ook in gebed. Van hoe moet ik dat nou zeggen? En een van de dingen was, je zou het zo kunnen omschrijven. Je zit lekker in een warm bad. Je zit al een tijdje in bad. En dan komt een moment dat je zegt, nou, oké, stop een beetje, ik wil wat eruit. Je haalt de stop uit het bad, het water loopt weg. En dat is een onomkeerbaar proces, dat het water helemaal weggelopen is. Zo zou je het kunnen vergelijken, maar dat is eigenlijk niet helemaal een goede omschrijving van wat ik van hier ervaarde. Het is meer als in de dagen van Noach. Noach die was door de Heer gewaarschuwd dat het eind van het tijdperk erbij was. Hij maakte de ark in gereedheid. Hij besteedde tijd om die ark te bouwen. Op een gegeven moment was de ark gereed. En was zover dat hij en heel zijn gezin en ook alle dieren gingen de ark in. En de ark werd door de Heer zelf gesloten. En toen kwam het moment dat het water kwam. Het water kwam uit de aarde. En het water kwam van boven uit de hemel. Het was ook een onomkeerbaar proces. Toen het proces eenmaal in werking werd gesteld door de Heer, kwam het op een gegeven moment zover dat de ark ging drijven. En het was dat de verlossing van Noach en zijn gezin daar was. Maar dat hele proces was pas op een gegeven moment gaande. We zijn in een moment gekomen in de geschiedenis dat dit proces in werking is gesteld. En dat het een onomkeerbaar proces. En niet dat ik denk dat over 40 dagen iets gebeurt. Zo moet u dit goed begrijpen wat ik bedoel. Maar het gaat om dat de Heer duidelijk maakt de urgentie van onze tijd. Dat er iets in werking is gesteld waar we attent op moeten zijn, waar we waakzaam moeten zijn. Dat we onszelf moeten gereed maken voor de tijd die gaat komen. Dat is de essentie. En ik hoop niet dat jullie er meer in horen dan wat ik hiermee zeggen wil. We hebben dus nodig die genade die Yeshua wil geven, dat licht. Het ligt in ons eigen leven om te weten wat van belang is. Om waakzaam te kunnen zijn, ons te kunnen richten op Yeshua. We kunnen zijn stem horen en we kunnen van hem begrijpen wat van belang is in ons leven. Ik zou graag kort met jullie samen willen bidden. Hemelse Vader, bedank u voor het feit dat u ons ook net als Noach waarschuwt voordat de tijd komt dat het wellicht te laat zou zijn om ons gereed te maken. Dank u, Yeshua, dat u ons waarschuwt, dat u ons helpt om waakzaam te zijn en onze lamp gereed te maken voor de tijd dat het donker is. Dank u, de Heer, dat u ons herkent als de bruid, dat we mogen behoren tot de bruid en dat we kinderen van u mogen zijn. We bidden u, Yeshua, dat we allemaal, zoals we hier zitten, dat we gereed zijn voor in ons eigen leven. Gereed zijn voor de tijd dat het misschien niet meer kan. Voor de tijd dat we niet meer kunnen werken. Heer, we bidden zo voor uw hulp erbij, dat we uw stem goed zullen verstaan in ons leven. We bidden, Heer, dat we voortdurend dicht bij u zullen zijn in de komende tijden die gaan komen. En we prijzen uw Vader voor de zegen die ons geeft en dat we niet bang hoeven te zijn, want u heeft beloofd, Yeshua, dat u met ons zal zijn tot aan het einde van de wereld. Het einde van de dagen. Hier bedank u ervoor. Amen. Amen.